Wij zingen na de preek gezang 285, de aangegeven coupletten als een gebed. Geef vrede, Heer, geef vrede. En het thema van de preek staat op de liturgie: vrede op aarde. Gemeente van Christus, hoe komt het toch dat overal in de wereld de geboorte van Jezus gevierd wordt? Van oost tot west, van noord tot zuid, in allerlei landen, allerlei culturen, op deze dag, geboortefeest van Jezus. Wat maakt die geboorte van de Heer Jezus nou zo bijzonder? Dat wereldwijd mensen als wij dat moment vieren en gedenken. Is het misschien de tijd waarin de Heer Jezus geboren werd? Hij wordt namelijk geboren in een donkere tijd. We hebben dat in de afgelopen dagen van Advent gezien. Israël is bezet door de Romeinen. In het grote Romeinse Rijk, vertelt Lucas, heeft keizer Augustus, de verhevene, het voor het zeggen. Grillige man laat een volkstelling houden om te kijken hoeveel inwoners die heeft en hoeveel belasting ze moeten betalen. Iedereen moet zich laten registreren. Als gevolg van het besluit van zo'n keizer. En als je je niet liet registreren in het geboorteplaats, als je geen identiteitskaart had, dan kon je zomaar opgepakt worden. Hoe gek het ook klinkt, was je in feite illegaal in je eigen land. Overal in Israël waren soldaten aanwezig, waren opstootjes af en toe. En dan niet te vergeten, Lucas vertelt zijn naam niet eens, maar die vrede koning Herodes, die uit angst zijn halve familie liet vermoorden, die overal bouwwerk in het land maakte en de Israëlieten ervoor lieten betalen. De tijd waarin de Heer Jezus geboren is, een donkere tijd, economisch en politiek ingewikkeld. Geestelijk zagen we ook een donkere tijd. Na Maleachi was er geen profeet meer geweest die God naar zijn volk had gezonden. Is de tijd waarin hij geboren wordt een hele bijzondere tijd? Nou, dat ook weer niet. Er zullen ongetwijfeld nog veel meer kinderen geboren zijn in die dagen. Zijn het dan misschien de omstandigheden die de geboorte van Jezus zo uniek maken? Jozef en Maria, vertelt Lucas, ze zijn onderweg. Ze gaan naar Bethlehem vanwege de volkstelling. Ze komen daar aan. Stad, dorpje is overvol van mensen. Ik zag gisteren even nog een berichtje op het nieuws over Bethlehem. Peilt uit van de toeristen die daar het kerstfeest willen vieren. Nou, stel je dat zo voor. Het dorpje overvol is met al die mensen die teruggaan naar hun geboortegrond. En ze komen daar, zegt Lucas, in een herberg. Nou ja, het Griekse woord dat hij gebruikt, kataloma, betekent eigenlijk gastenverblijf. Je moet het zo zien, het dorp zit vol. En alle mensen die van buiten komen, die zoeken dan zo'n centrale plek op om te overnachten. En dat is eigenlijk niet anders dan met de vluchtelingen vandaag. Ze komen daar in een ruimte, een opvangcentrum. Ze krijgen een plekje, je hebt een zaal waar allemaal bedden naast elkaar staan. Weinig dingen privé, veel dingen gemeenschappelijk. En zo is het in dat gastenverblijf ook. Al die gezinnen slapen bij elkaar. Maar ja, wat doe je dan met een zwangere vrouw? Die kan die bevalling natuurlijk niet in dat gastenverblijf laten gebeuren. En dan moeten Jozef en Maria uitwijken. Ze zoeken een ander plekje en vinden dan een lege stal. U moet weten, het is zomer. De dieren zijn op het veld. De herders zijn ook naar buiten gegaan. En zo'n stal is dan schoongemaakt waarschijnlijk. En daar vinden ze een plekje, wordt een ruimte afgezonderd en ze hadden vanwege hun reis naar Bethlehem niet veel mee kunnen nemen en ze moeten het met een voederbak doen als wieg. Een eenvoudige omstandigheden waarin Jezus wordt geboren. Zijn het de omstandigheden die zo uniek zijn? Nee, dat kun je eigenlijk ook niet zeggen, want hoeveel kinderen worden er niet geboren in arme omstandigheden, omdat hun ouders arm zijn en niet vermogend. Wat maakt die geboorte van de Heer Jezus nou zo bijzonder dan? Nou, Ik denk dit, op het moment dat de Heer Jezus geboren wordt daar in Bethlehem, op hetzelfde moment gaat in de velden van Efrata de hemel open. Daar zit een synchronie. Jezus wordt geboren en God schuift de hemel open. En dan komen er engelen vertellen hoe bijzonder dit kind is. Zij zeggen dat hij de zaligmaker is, de door God beloofde redder. En de eerste engel doet de aankondiging aan de herders. En dan komen alle andere engelen erbij staan en ze beginnen God te prijzen. De hemel is present bij de geboorte van Jezus. En al die engelen die beseffen hoe bijzonder dit moment is. Die kleine baby die daar geboren wordt in Bethlehem. Die gaat de wereld veranderen. De engelen zien het al. En ze prijzen God. Eer aan God in de hoge. Waarom is dat kind zo bijzonder? Hij is er door God beloofd te redden. Wat komt hij doen? Nou, ze zeggen het ook. Hij komt vrede brengen. Eer aan God in de hoge, vrede op aarde. En dat was al beloofd door de profeet Jesaja. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En hoe noemt men zijn naam? Vredevorst. Koning, zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Aan zijn vrede zal geen einde komen, zegt Jesaja. En de profeet Zacharia zingt mee in het koor. Hij zal de wereld vrede brengen. Dat wil dus zeggen dat die engelen zien het al. Dat het leven van dit kind, van deze Jezus, in het teken zal staan van de vrede. Hij komt om mensen vrede te schenken. Vrede met God, vrede met elkaar, vrede met jezelf. En als de Heer Jezus, als je dan in de Bijbel verder gaat lezen, als hij ergens een huis binnenkomt, dan is dat het eerste wat hij zegt. Vrede voor u. En Paulus verwondert zich daarover in die complexe gemeente van Efeze met Joden en heidenen waar ruzie tussen was. En dan heeft hij het over dat Heer Jezus vrede, dat hij die twee één maakt. Mensen die ver af waren, heidenen. En Joden, ze worden in de Heer Jezus één. Mensen die zo totaal verschillend zijn, die andere cultuurachtergrond hebben, andere talen spreken, ze vinden hun eenheid in Jezus. Hij kwam, zeggen de engelen, vrede brengen. En als je de kerstkaarten die we aan elkaar versturen bekijkt, als je de kerstkaarten kijkt die hier te vinden zijn, dan komt dat woordje vrede op alle kerstkaarten bijna voor. Het is alsof we allemaal met elkaar beseffen, dat is nou de essentie van het kerstfeest. Jezus wordt geboren om vrede te brengen. En de engelen in Efrata, zij hebben het door en prijzen God daarvoor uit volle borst. Nu komt de vredevorst op aarde. Vrede, zeg je, ja, maar wat is dat dan, vrede? De Romeinen hadden daar wel een idee over. De Pax Romana, ze hadden dat zo gedefinieerd. Vrede, dat is het moment dat onze legers niet hoeven te vechten. In de tijd tussen de twee oorlogen, het interbellum, dat was de tijd van de Pax, van de vrede. En zo zou je vrede kunnen definiëren. Vrede, dat is de afwezigheid van oorlog. En vandaag de dag in de politiek op het internationale vlak kom je dat weer tegen. De VN, allerlei landen proberen vrede in Syrië te bewerkstelligen. Dat de partijen stoppen met vechten, dat ze naar de onderhandelingstafel gaan. Dat is een belangrijk aspect van vrede, maar dat is niet de vrede waarover het hier gaat. Het is een vrucht ervan. We zijn vandaag de dag, wat is vrede dan? Er zijn vandaag de dag heel wat coaches en therapeuten. En af en toe krijg je van die mooie folders thuis van mensen die hun hulp aanbieden. Vele mensen zijn onrustig. Je hebt vast allerlei blokkades in je leven. En ik kan je helpen om in het reinen te komen met jezelf. Om vrede met je diepste innerlijk te krijgen. Nou ja, er zijn heel wat mensen die een coach zoeken. Die kan je natuurlijk geweldig helpen. Er is allemaal op zich niks mis mee. Maar die vrede, daar gaat het hier niet in eerste instantie over. Over innerlijke vrede, dat is ook een vrucht. Wat is de vrede die de Heer Jezus brengt, die met zijn geboorte naar deze aarde komt? Ik zou het zo willen zeggen, die vrede die de Heer Jezus brengt, is dat hij je in contact brengt met je schepper. En als je in de Bijbel gaat lezen, dan zul je dat ook ontdekken. Jezus brengt je in contact met de God die je heeft gemaakt. En dat betekent drie dingen. Dat betekent in de eerste plaats, als je over hem gaat lezen, als je de Bijbel gaat lezen, als je over hem hoort vertellen, dan brengt hij je in contact met de God die je lief heeft. Dat is het eerste. En dat zie je al in de engelenzang. Ere zij God aan de hoge, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Dat is een beetje lastig te vertalen, maar dat betekent in mensen in wie God een welbehagen heeft. Of zoals de Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt, in mensen die God lief heeft. Dat is waar het om gaat. Dat welbehagen waar die engelen over zingen, betekent dat er een God is die je gemaakt heeft, die je lief heeft. Zijn vaderhart klopt. En daarom is Jezus gekomen. En het tweede, Heer Jezus brengt je in contact niet alleen met de God die je lief heeft, maar de God die je door en door kent. Hij is een schepper. Hij kent je leven van binnen en van buiten. Hij heeft je gemaakt, gaven en talenten gegeven. En als er iemand is die je kent, dan is hij het wel. En wat verlangen we daarnaar? Allemaal. Vandaag de dag dat er iemand is die ons kent. Dat je erkenning vindt, dat mensen je kennen, dat ze je zien. Nou, Jezus brengt je in contact met die God die je ziet, die je kent. Die die diepste gevoelens van je hart ook weet te peilen. Die aan één woord genoeg heeft. En die weet precies wat er bij je speelt. En die God mag je vader noemen. In de Koran heeft Allah 99 namen. Maar er wordt nooit vader genoemd. Maar Jezus brengt ons in contact met God, met het vaderhart van God. Hij maakt dat bekend. De God die je lief heeft, de God die je door en door kent, die je als vader mag kennen. En in de derde plaats, dat is de God die je leven tot zijn bestemming brengt. Hoe je leven er ook is, of je jong bent of oud, de rugzak die je meedraagt met dingen van het verleden, hij weet hoe jij in je leven tot je bestemming kunt komen. Hoe je in die grote wereld je plekje in kan nemen. Hij weet het. Hoe je als mens het beste kunt floreren. Hoe je gelukkig kunt worden. Wie verlangt daar niet naar? En met kerst is de Heer Jezus mens geworden. Daarom dus om die vrede te brengen. Dat contact met je schepper, de God die je lief heeft, die je door en door kent en die je bij de hand neemt. Jezus schenkt je vrede met God, zeggen de engelen. Maar ja, aan dat woordje vrede, er zit nog wel iets vast. Het is er prachtig om een cadeau te krijgen. En dat Heer Jezus vrede komt brengen, maar dat blijkt dan wel nodig te zijn. Vrede veronderstelt oorlog en strijd. En wil je de vrede die Jezus je aanbiedt ontvangen, dan zul je dat moeten erkennen, dat er oorlog is in je hoofd of in je hart. Een paar jaar geleden zond de Evangelische Omroep een documentaire uit over oorlogsveteranen. Oud-militairen die hadden gevochten in Libanon, Cambodja en Bosnië. En velen hadden daar een trauma opgelopen. Dat is de laatste tijd wel in het nieuws geweest. PTSS, posttraumatisch stressstoornis. En die documentaire volgde die militairen, die gingen weer terug naar de plek waar ze hadden gevochten. En die documentaire kreeg als titel mee oorlog in je hoofd. De militairen waren al lang weer teruggekeerd. We zijn als land in vrede, maar die oorlog droegen ze nog mee in hun hoofd. En je ziet het vandaag als je de getuigenis van de vluchtelingen hoort. Ze zitten wel in de AZC's, ze zijn wel in Nederland. of elders, maar de oorlog zit gewoon nog in hun hart. Daarom was het ook zo verschrikkelijk dat ze bij een AZC vuurwerkbommen neergooien, want dat roept gelijk natuurlijk weer de herinnering op. De oorlog zit in het hoofd en in het hart. Sprak onlangs een gemeentelid. Zijn vrouw had in een concentratiekamp gezeten en heel haar leven was dat die periode met haar meegegaan. 'S Nachts die herbeleving, oorlog in je hart. En daar moest ik aan denken, als het gaat om vrede. En wat is nu de sleutel tot genezing? Is niet de ontkenning, maar de erkenning van het trauma. De erkenning dat er in ons hart oorlog is. Vijandschap tegen God die ons gemaakt heeft, tegen de mensen, vijandschap met onszelf. En het ontvangen van de vrede die Jezus aanbiedt, gaat samen met het erkennen dat er oorlog nog zit in je hart. Dat je op gespannen voet leeft met de God die je gemaakt heeft en met de mensen om je heen. De Duitse schrijver en monnik Anselm Grün heeft een recent boek geschreven over begeerte. En in dat boek schrijft hij dit. Hij zegt, wij mensen, ja, wij zitten complex in elkaar. We verlangen allemaal naar rust, naar tevredenheid, naar acceptatie. En hij voegt eraan toe, naar God dus. En hoe bizar het ook is, dan beschrijft hij uitgebreid, onze eigen waarde, die zoeken we vaak elders. Die zoeken we in bezit, in geld, in zekerheid, in aandacht van mensen, in erkenning, in bewondering, seks soms, eer, macht. Maar dat leidt, zegt hij, tot oorlog in je hart. Dat leidt tot hebzucht, tot jaloezie, tot de neiging om alles maar te willen controleren. Tot geroddel, tot narcisme, tot geweld. Of altijd maar de lieve vrede in huis willen bewaren. Geen minuut zonder je smartphone kunnen. Eindeloos veel diploma's willen halen. Zo druk met je werk dat je voorbij leeft aan je gezin. Voor alles een verzekering afsluiten. Piekeren over de toekomst. Al die dingen, zegt Anselm Grün. Oorlog in je hart en in je hoofd. Augustinus zei, de mens is onrustig. Dat is die onrust die velen vandaag hebben en wij misschien ook wel. Vanmorgen vieren we het kerstfeest. We verwonderen ons met de engelen. Zij hebben het als eerste door. Jezus is geboren om ons vrede te brengen. Om die onrust, die vijandschap in ons hart weg te nemen. En ons met onze Schepper te verzoenen. De God die ons maakt, die ons door en door kent. Om die angel, die vijandschap weg te nemen. En die vrede waar het over gaat, dat is shalom. Shalom. Dat is dat je in harmonie bent. Met God die je gemaakt heeft. Met de mensen om je heen. Met de schepping en de dieren. Met jezelf. Shalom is dat je als mens tot je bestemming komt. Vanmorgen nodigt de Heere God ons allemaal uit. Jezus steekt zijn hand naar ons uit. Geef mij nou die angst en die onrust. En dan schenk ik je mijn vrede. En het mooie van kerst is dat als je die uitgestoken hand van Jezus aanvaardt, dat je door hem in beweging wordt gezet. Want mensen die vrede van Jezus ontvangen, vrede met God, die worden oneindig rusteloos. Want ze gaan met die ogen van God kijken naar de wereld om hen heen. En ze zien zoveel onvrede, zoveel angst. 2015, het jaar van de angst. Maar ondanks dat gaan ze zich inzetten. Gisteravond op het journaal ontroerend getuigenis van een vrouw die werkt, leeft in Israël, die pleegmoeder is geweest van wel 20 Palestijnse jongeren. En ze liet de foto's zien. En ze zat in de bus in Jeruzalem en toen kwam er een Palestijn op haar af om haar te doden. En toen is ze op verschillende plekken in haar lichaam met een mes gestoken. Ze was bijna overleden. En ze zei zo frankenvrij in het journaal: ik heb alleen nog maar de naam van Jezus aangeroepen. O Heer Jezus, o Heer Jezus. En toen zei ze: dankzij hem heb ik het overleefd. En ze gaat verder met haar bediening. Om voor Palestijnse jongeren te werken. Jezus zegt: zalig de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Als je iets van die vrede van de Heere God, die Jezus je schenkt, ontdekt, verandert je leven. Je wordt rusteloos, je gaat je inzetten. Internationaal verband of gewoon hier in de stad Gouda, in de kring waar je leeft, om zelf ook een vredestichter te zijn. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God zijn. God verheugt zich over zijn kinderen. Over iedereen die de hand van Jezus aanneemt en zich door Jezus laat meenemen op de weg van de vrede. Wij zeggen het vanmorgen de engel na. Ere zij God in de hoge. Dank u Vader voor dat geweldige geschenk van de Heer Jezus. Dank u voor die diepe vrede die u in hem aan ons schenkt. Ere zij God in de hoge. En vrede op aarde. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor de vrede die u in de Heer Jezus schenkt. De vrede die met zijn komst werkelijkheid is geworden. Een vrede die alle verstand te boven gaat. We begrijpen het niet, maar als ons leven binnenkomen, dan komt er zulke diepe rust. Wij bidden u, leer ons om die onvrede en die vijandschap in ons hart, die oorlog in ons hart, ook eerlijk onder ogen te zien en u te belijden. Help ons om uw vrede te aanvaarden, zodat we als mensen tot onze bestemming zullen komen. En wij door uw genade allemaal mensen van vrede zullen zijn. Vredestichters. Heere, dank u voor het lied van de engelen. En wij zeggen het na en na vanmorgen. Ere zij God in de hoge. Heere, u zij de lof. U die een vader voor ons bent. U zeggen wij lof, Heere Jezus, die gekomen bent in ons bestaan. U zeggen wij lof, Heilige Geest, die in ons leven de hoop en de liefde van de Vader levend houdt. Zo bidden wij u en zo danken wij u in Jezus' naam. Amen.